regionaal risicoprofiel. En de portefeuillehouder heeft gevraagd of hij dat even kort mag inleiden. En dat doet hij meteen ook op agenda punt 4. Dus ik geef graag even het woord aan de heer Bakhuis.
Dank u wel. Blij dat dat even zo kan. Er zitten 5 mensen van de Veiligheidsregio Utrecht aan deze tafel, waarvoor heel erg dank. Want we proberen op een of andere manier toch steeds te kijken hoe we de gemeenschappelijke regelingen beter met de raad in contact kunnen laten brengen. Dus zo zal ik denk ik zo meteen wel even voorstellen, maar dat komt bij de presentatie. Het is misschien goed om even aan te geven in welke fase we van bij de 2 documenten nu zitten. Bij het regionaal risicoprofiel is het zo dat we in de loop van dit jaar wordt door de veiligheidsregio het beleidsplan vastgesteld. Dat moet 1 keer in de 4 jaar vastgesteld worden. De wet veiligheidsregio schrijft voor dat dat moet gebeuren op basis van een regionaal risicoprofiel. Dat regionaal risicoprofiel is een concept door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld en nu naar de gemeente gestuurd met de vraag om daarop te reageren. En daarom ligt het vanavond hiervoor en straks in de raad. En die reactie gaat naar de veiligheidsregio. En uiteindelijk zal het algemeen bestuur van de veiligheidsregio in april van dit jaar het regionaal risicoprofiel vaststellen. En op basis daarvan worden er regionale risico's en lokale risico's geformeerd. En komt er uiteindelijk een beleidsplan in de loop van dit jaar. Dat over het regionaal risicoprofiel, waar dat precies staat dus in het kader van de wetgeving en wat er vanavond aan de orde is. Wat er ook op de agenda staat is agenda punt 4, ik doe dat maar in 1 keer, dat is de kadernota 2016 al, 2019, dat is de financiële kadernota. Zoals de wet veiligheidsregels voorschrijft, wordt de begroting altijd aan het eind van het eerste half jaar aan de raden voorgesteld. En de raden kunnen daar dan inspraak op geven en dan wordt die vastgesteld en dan is dan een verplichte uitgave voor de gemeente. Maar we beginnen nu met de concept kadernota. Uw reacties neem ik mee naar het algemeen bestuur. Dan wordt de kadernota vastgesteld en op basis van die kadernota wordt dan de concept begroting 2016 en verder vastgesteld. Die komt nog weer een keer terug. Daar kunt u officieel wat van vinden en dan is het ergste bedoeling dat medio dit jaar de veiligheidsregio ook de begroting vaststelt. Dus we zijn heel erg ver vooruit in denken. Helemaal om te zorgen dat de raad, alle raden, niet alleen deze, maar alle raden, op een goede manier invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Zodat wij ook straks als bestuur van de veiligheidsregio weten dat wat we vaststellen ook gedragen wordt door de gemeentenraden van 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Nou, dat even als aftrap.
Dank u wel. Voordat we aan de inhoudelijke behandeling beginnen is er een korte presentatie. Ik neem aan dat die kort is in ieder geval. En anders dan zorgen we daar samen voor. Ik geef u graag het woord. Ja. Misschien wilt u zich eerst even voorstellen. En dan...
Ja, zeker hoor. Ben ik een beetje te verstaan? Ja, oké, hartstikke goed. Mijn naam is Herman Meulendijks. Ik ben hoofd van de afdeling risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Utrecht. Die afdeling heeft het regionaal risicoprofiel ontwikkeld. Samen met heel wat netwerkpartners en gemeenten. Maar ik stel ook voor Frank Slob, districtscommandant. Iris Sweerman, zij staat voor het beleidsplan. Petra Stolk, schrijvend van het regionaal risicoprofiel. En Dennis de Jager voor de kadernota. Ja. En dat komt allemaal aan bod vanavond. Ik vertel even heel kort, de burgemeester heeft het al zo'n beetje gezegd, wat het regionaal risicoprofiel is, waar het ook voor is, hoe het tot stand komt en wat er op hoofdlijnen in staat. U heeft voor de kerst een brief gekregen als raad, met het regionaal risicoprofiel, 170 pagina's aan risicoinformatie. Dat ga ik absoluut niet vertellen, daarvoor heb ik de tijd niet. Maar ik pak het wel even op hoofdlijnen. Even kijken of ik goed zit. Hij doet het niet. Moet ik even de muis? Oké, okay. Even kijken of dat werkt. Ja. Ik begin meteen even, waarom ben ik hier? Ik ben hier, en ik zal dat dadelijk uitleggen, met een verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht, het bestuur van de VRU, aan de Raad. Wij vragen een reactie op het regionaal risicoprofiel en wij vragen uw beleidswensen met betrekking tot het beleidsplan van de VRU. En zo dadelijk daarover iets meer. Waar komt die vandaan? Ik heb een aantal plaatjes, want dat spreekt het meeste, maar ik begin even met gordroge wettekst, want dat geeft toch eventjes helder aan waar we staan en waarom we dit doen. Wat we doen is gebaseerd op de wet veiligheidsregio. En daarin staat dat de veiligheidsregio een risicoprofiel moet vaststellen. En dat is niet meer dan een overzicht van de risicovolle situaties binnen de VRU in dit geval, die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. En ook een overzicht van de soorten branden, rampen en crisis. En een analyse van die risico's, waar met name een inschatting moet worden gegeven van de gevolgen van die branden, rampen en crisis. Nou, de burgemeester heeft al gezegd, 1 keer in de 4 jaar moet er een beleidsplan worden vastgesteld, waarin de taken van de veiligheidsregio, het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio zijn vastgelegd. En dat beleidsplan, dat moet mede gebaseerd worden op het risicoprofiel. Het beleidsplan is eerder vastgesteld, in 2011 voor de periode van 4 jaar daarna. Dat geldt ook voor het risicoprofiel, maar we zitten nu in de tweede cyclus van 4 jaar, dus we doen het even over. Hoe komt het tot stand? Het is er op het moment dat het bestuur van de veiligheidsregio het vaststelt. Maar dat kan pas nadat er overleg is geweest met de raden van de deelnemende gemeenten. Waarbij het bestuur van de VRU ook de raden verzoekt om hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. Dat kan dus al vanavond beginnen, maar het komt nog echt terug met een conceptbeleidsplan. Maar vanavond kan het op basis van het regionaal risicoprofiel, kunt u al wat vinden. Het beleidsplan is vorig jaar, met name in de eerste helft, tot stand gekomen in samenwerking met heel veel netwerkpartners, politie, Rijkwaterstaat, gezondheidsinstanties enzovoort enzovoort, maar ook met gemeenten. Dat heeft geleid tot een document wat in de ambtelijke consultatie is gekomen. We hebben heel veel reacties gekregen, ook van netwerkpartners. En dat heeft geleid tot een tweede concept wat in het AB van de VRU op 10 november is getoond. Daar zijn ook weer reacties op gekomen en dat heeft geleid tot een derde versie en die is naar u gestuurd. Hè. Dat is via de colleges aan de raden is dat voorgelegd met de bedoeling, medio april, het RRP, ik kort hem eraf, om dat bestuurlijk vast te stellen. En op hoofdlijnen is het niet meer dan een regionaal beeld van de soorten risico's op hoofdlijnen met daarbij de maatgevende scenario's. Met die risicoanalyse, ik laat hem dadelijk zien, met ook een doorkijk in de andere risico's en ook nieuwe risico's. Dat speelt ook een nieuwe grijn, een nieuw risico, bijvoorbeeld LNG, kom ik dadelijk op terug. En er zitten een aantal bijlagen bij, bijvoorbeeld de risicoprofielen per gemeente, dus ook van nieuwe grijn. En een overzicht van BSTO-bedrijven en er is er eentje van de 10 in onze veiligheidsregio die ligt in nieuwe grijn. Daar kom ik zo ook dadelijk op terug. Ik laat even het plaatje zien, het is gewoon een wegenkaart, maar het laat wel zien waar de risico's een beetje liggen binnen de veiligheidsregio Utrecht. Allereerst hebben we te maken met risico's die landschappelijk bepaald zijn. In onze regio hebben we de Utrechtse Heuvelrug, een beetje ten oosten in onze regio. Dat is een hoog gebied met veel bossen, echt ook een natuurmonument eerste klas, met meteen het risico van natuurbrand. Met veel zorginstellingen, campings, toch wel even een zorgpunt. En zowel links als rechts van de Utrechtse Heuvelrug hebben we meteen lage gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen na dijkdoorbraak. Dus in de regio Utrecht word je ook door de kat of door de hond gebeten, als je het landschappelijk ziet. Je ziet ook op basis van deze kaart dat we een knooppunt zijn van snelwegen. Dat geldt ook voor Nieuwegein met name. Een knooppunt van spoorwegen, nou, dat raakt Nieuwegein niet. Maar we hebben ook een aantal hoofdtransportroutes van gevaarlijke stoffen over het water. Het Amsterdam-Rijnkanaal, maar ook Lek en het Lekkanaal zijn daar gewoon ook grote jongens waar veel overheen komt. De analyse met de expertgroep, met de netwerkpartners, heeft ertoe geleid dat we een 7-tal soorten risico's hebben in onze regio. Ze staan links, staan ze benoemd. En elk soort risico heeft een maatgevend scenario. Behalve voor transport hebben we er zelfs 2. Transportongevallen, groot ongeval met gevaarlijke stoffen, groot ongeval met veel slachtoffers, met name passagiers. Overstromingen door een dijkdoorbraak, een ziektegolf, uitbraak van een epidemie met een zoonose X, dat is een onbekende ziekte, besmettelijke ziekte, waarbij het van dier op mens springt, hè, zoals de vogelgriep of ebola of andere enge ziektes. We zijn gevoelig voor terrorisme. Met name, we hebben A-locaties en het stationsgebied Utrecht is er bijvoorbeeld eentje van. We hebben veel evenementen met de risico's die daarbij horen. We zijn gevoelig voor uitval nutsvoorzieningen. Ja, dat voelen we soms ook hier in Nieuwe Rijn, hè. Hoe dat kan uitpakken. En brand, grote natuurbrand, maar goed, die is niet van toepassing binnen Nieuwe Rijn. Dit is de risicomatrix. Die maatgevende scenario's die hebben we in een bepaald model gebracht. Dat noemen we de risicomatrix. Dat doet elke veiligheidsregio, hè, alle 26 veiligheidsregio's doen dat op dezelfde manier. Volgens de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel. En daarin zijn die maatgevende scenario's in een matrix gebracht van kans en gevolgen, kans en effect. De verticale lijn loopt van beperkt gevolg tot catastrofaal gevolg. En van links naar rechts, horizontaal as, dat is de kansas. En dat gaat van zeer onwaarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk. En wat u dan ziet, is dat onze soorten risico's allemaal in de categorie zo'n beetje vallen van het kan mogelijk voorkomen. Waarbij de effecten zijn variërend tussen aanzienlijk en catastrofaal. Overstromingen is zo'n catastrofaal effect. Die pak ik dadelijk ook als voorbeeld er even uit. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar die pak ik even eruit. Daarnaast hebben we een overzicht getoond van de top 25 risicoobjecten. Dat zijn objecten met opslag van gevaarlijke stoffen. Daar hebben we vele honderden van. Maar we laten in het regionaal risicoprofiel de top 25 van de regio zien. Dat is niet van Nieuwe Rijn, maar van de regio. Maar er zitten wel Nieuwe Rijnse bedrijven bij. Dat is indicatief, hè? Dan krijgt men een beetje een beeld van, ja, waar hebben we het over als we het hebben over risico's op objectniveau. Ook de top 25 kwetsbare inrichtingen. Dat gaat dan over inrichtingen waar verminderd zelfredzamen vaak in vertoeven. Natuurlijk ziekenhuizen, zorginstellingen. Ook vele honderden, maar dit is de top 25. En ook hier zit er een paar uit Nieuwegein bij. Dan ga ik in op de gemeentelijke bijlagen. Dan zoomen we in op de gemeente in Nieuwegein. Links staan de thema's waar we volgens de handreiking regionaal risicoprofiel eventjes wat over moeten zeggen. En dan ziet u daar midden en rechts wat voor soort risico's we hebben in Nieuwegein. Overstromingsrisico. Pak hem dadelijk terug. We hebben ook vitale infrastructuur met voorzieningen in Nieuwegein die genoemd moeten worden. Maar ook bijvoorbeeld transport hebben genoemd. En we hebben een aantal bijeenkomstgebouwen waar grote menigte, aantallen mensen kunnen bijeenkomen. Die staan onderaan. Ik zal ze niet allemaal expliciet uitwerken, maar even op hoofdlijnen halen. Ik pak even over stromingen. Ben ik nog steeds te verstaan of moet ik dichter bij de microfoon? Ja, gaat goed? Oké. Nieuwegein ligt voor een deel in dijkring 15 en voor een deel in dijkring 44. En een dijkring is een watercompartiment. Als er een dijkdoorbraak ontstaat bij de Lekdijk, dan gaat zo'n watercompartiment zich vullen. Ik laat er een paar zien. Dan hebben we er ook eentje aan de oostzijde van de Heuvelrug, maar met name de westzijde ga ik even verder uitdiepen. Als er een dijkdoorbraak ontstaat, kan er dit gebeuren. Dit is een inundatieplaatje van een dijkdoorbraak bij Amerongen. En dan ziet u links, zo gaat het ongeveer in de eerste dagen. En dan vult het zich na verloop van tijd, vult dat hele gebied zich. En dan heb ik het over de dijkring 14, 15 en 44. En dan zien we gewoon dat die Lekdijk echt een heel groot gedeelte van de Randstad moet beschermen. Kijk, als we dit hebben, dan zitten we in de catastrofale effecten. Even los van het feit of er veel slachtoffers vallen, maar we zijn wel even een poosje uit de lucht. En ook ons economisch hart, de Randstad, krijgt het flink voor de kiezen. Natuurlijk is er flink wat planvorming en voorbereiding en oefeningen op dit soort scenario's. En ik laat maar even een plaatje zien van hoe evacuatie dan moet plaatsvinden als zo'n dijk doorbreekt of dreigt door te breken. Dan ziet u dat Nieuwegein ligt bijvoorbeeld in het donker oranje gebied. En dat is het gebied wat gewoon vrij snel geëvacueerd moet worden. Of bij een dreiging preventief geëvacueerd moet worden. Je ziet ook allerlei ontvluchtingsroutes. Die zijn ook afgestemd met andere veiligheidsregio's. Ook met andere provincies, met de waterschappen. Overigens, als dit gebeurt, dan zijn wij niet alleen aan de beurt. Hè. Er zijn er heel veel veiligheidsregio's die vergelijkbare zorgen hebben. Hè. Want de helft van Nederland ligt bij een hoge waterstand op de rivieren in de spanning. En hoe lichter de kleur wordt, hoe meer tijd je hebt om te evacueren. Er wordt hier ook flink op geïnvesteerd, hè. Ook door het verantwoordelijk ministerie. De burgemeester weet er ook van. Er worden in de toekomst miljarden gestopt. Die Lekdijk steeds veiliger te krijgen, omdat het zo'n belangrijk achterland moet verdedigen tegen hoog water. Ik laat even een plaatje zien van Nieuwegein met betrekking tot transport. U ziet hier dat er buitengewoon veel transportroutes zijn met allemaal hun eigen risico's. Natuurlijk is de VRU erop voorbereid. Alle partijen zijn erop voorbereid. Het wordt ook beoefend in oefeningen, ook op beleidsstafniveau. ROT-niveau, regionaal operationeel teamniveau. U ziet dat van alle kanten inderdaad het transport plaatsvindt. Er is één BRZO-bedrijf, wat valt onder het besluit risico zware ongevallen. Dat zijn de bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dat is Ecolab in Nieuwegein. Ligt wel een beetje in het midden van Nieuwegein. Maar het is geen spannend bedrijf. Het is een BSO-bedrijf wat wij, als we kijken naar de ranking, vrij laag inschatten. Het is een zeeproducent. Maar een grote brand kan wel een behoorlijk milieu-incident veroorzaken. Met name richting oppervlaktewater. En gezien de hoeveelheid en dat soort effecten is het terecht een BSO-bedrijf. Ook daarvoor is planvorming en wordt ook geoefend op het voorkomen van vervelende scenario's. Ik laat even zien de top 25 van risicoobjecten van de gemeente Nieuwegein. Dat is ook allemaal niet heel, heel spannend. Ik moet echt uitleggen wat dat plaatje betekent en wat die ranking betekent. Hoe verder naar rechts, hoe groter afwijkend van de standaard. Het wil niet zeggen dat het bedrijf dan gevaarlijker is, dat is het niet. Maar het wil wel zeggen dat het bedrijf wat meer structurele veiligheidsaandacht moet hebben. En dat krijgt het ook. Maar het geeft wel een beetje een beeld op objectniveau hoe dat zit. Die donkere kleuren geven aan dat deze objecten ook op de regionale top 25 staan. Dus de vier bovenste objecten, die zie je daar ook in de regionale top terug. Dat geldt ook voor de kwetsbare inrichtingen. Dit zijn de kwetsbare inrichtingen van Nieuwegein. Er zijn trouwens veel meer, maar we laten even alleen de top 25 zien. En dan ziet je ook dat er een drietal ook in de top 25 van onze regio liggen. Nou, dit is even heel snel een beeld van het regionaal risicoprofiel. Er staat nog veel meer in. Ik heb alleen nog ook wel toegezegd iets te vertellen over LNG als nieuw risico. De burgemeester heeft daar in het AB van 10 november ook ook op gereageerd als nieuw risico. Utrecht en Nieuwegein die krijgen binnenkort LNG tankstations. Dat zijn een beetje de eerste binnen de VRU. LNG staat voor liquefied natural gas. Dat is tot vloeistof verdicht aardgas. En dat kan alleen tot vloeistof worden verdicht als het min 160 graden gekoeld wordt. En dat geeft wat bijzondere risico's. Ook operationeel gezien. En de VRU is zich daar goed op voor aan het voorbereiden. Omdat daarmee bij een eventueel incident het een en ander veilig kan worden afgehandeld. Er komen veel meer LNG-stations in de toekomst in Nederland. Volgens mij zijn er al zo'n 200 vergunningen aanvragen. Want dat is echt een oplossing voor het CO2-probleem. Als bussen en vrachtwagens op aardgas gaan rijden in plaats van op diesel. Dit is echt, burgemeester, op hoofdlijnen het beeld van Nieuwegein en de regio. Sorry, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog vragen aan de inleider? Ga je gang.
Ja, u noemt de gas, die tankstations. Ja. Nou heb ik het stuk zo snel even niet op na kunnen slaan. Maar wat is de planning om ze qua locatie? Waar komen ze?
De LNG tankstation.
Ja?
Ja, die komt in het Kloosterpark. Naast de distributiecentrum.
Oh, het is er één?
Er is er maar eentje, ja. Dat is een nieuw risico.
Okay.
We hebben heel veel LPG-stations, dat is niet tot vloeistofverdicht, maar gecomprimeerd gas en dan onder druk vloeibaar gemaakt. Maar LNG is ook tevens zwaar gekoeld.
Ga je aan.
Ja, voorzitter, dank u wel. En
even over dat plaatje wat u daar heeft. Hè, wat wel op de top 25 staat van de regio en wat niet op de top 25 staat. Kunt u nou eens even uitleggen wat nou bijvoorbeeld het verschil is tussen, wat zag ik nog net, de Geinse Hof staat wel bij kwetsbare inrichtingen, was het geloof ik. De Geinse Hof behoort wel in de regionale top staat en dan bijvoorbeeld zo'n een gevangenis niet. Hè. Wat maakt het nou dat verschil is tussen die twee inrichtingen?
Ja, dat is moeilijk nu uit te leggen, maar ik kan er wel in het algemeen wat over zeggen. Er zijn 25 indicatoren die allemaal worden gewaardeerd op licht, middel of zwaar. Die maken dat de eindscore hoog, laag of middel gaat worden. Dus als ik objecten vergelijk, dan moet ik echt inzoomen op die objecten. Dan moet ik echt gaan naar die 25 risico-indicatoren. Maar het is een transparant verhaal, dus ik kan het nou niet tonen, maar... Het is ook een ingewikkeld technisch verhaal, maar dat zit hem in het feit dat de hoeveelheid mensen kan verschillend zijn. De mate van zelfredzaamheid kan verschillend zijn. Maar ook hoe snel hulpverleners er kunnen zijn. Nou, dat zijn allemaal gegevens die maken dat die op een bepaalde hoogte komt.
Okay. Ja.
Dank u wel, meneer voorzitter. Herman. Kijk, Ecolab staat best wel stijf bovenaan hè, binnen deze gemeente. Ik lees in de tekst ook op een gegeven moment dat er wel een risico is, maar minder dan inderdaad een benzinestation en dat soort dingen. Hè. Kijk, de vraag die ik heb, die vindt eigenlijk zijn oorsprong in de tekst van pagina 3. Daar staat dat de randvoorwaarde is dat de VRU de beschikking blijft houden over de meest actuele informatie. Hoe komen jullie daar aan en speelt de gemeente ook nog een rol in? Of ben je totaal afhankelijk van wat het bedrijf je aanlevert aan informatie?
Ja, dat laatste zeker. Maar bedrijven zijn zeer bereid om ons informatie te geven als we er zeker om vragen. Deze risico's zijn gebaseerd op de kennis van de brandweer. De brandweer die kennis heeft van de objecten ook moet hebben. Dat is zogenaamde voorgeselecteerde informatie. Daar waar men het nodig acht een bereikbaarheids- of een aanvalsplan voor te ontwikkelen, daar krijgen we heel veel gegevens van. En die gegevens gebruiken we voor onze analyse en de ranking. Deze methode is een methode uit 2010, toegepast in 2011. En die wordt vervangen, dat staat ook in het regionaal risicoprofiel, wordt ook doorontwikkeld door een nieuwe, betere methode. Waarbij ook criteria meer geobjectiveerd worden. En dan heb ik het over, ja, dat is een ingewikkeld verhaal, het project DBK, de digitale bereikbaarheidskaart, en het project Actueel Risicobeeld. Die beide moeten gaan zorgen dat dat soort plaatjes beter, accurater en actueler worden getoond. Er is trouwens veel handwerk om dit te tonen.
Misschien daar nog een aanvulling op dat dit soort bedrijven die zitten vanuit de milieuhandhaving. Is in de handhavingsstrategie dat we daar vaker komen. Dus dat is, ze vertrouwen niet alleen op informatie die ze aanleveren, maar we zijn er dus ook vaker. Ja. Bij Ecolab, omdat een BZO-bedrijf is de regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaal aangewezen om dat toe te zien. En die zijn gewoon een paar keer per jaar. Is er overleg en komt men op de plant om te kijken wat er speelt. Maar ook onze eigen mensen komen daar. En de brandweer is ook, afgelopen week ben ik samen met wethouder Gedel op werkbezoek geweest bij Ecolab. Maar de brandweer komt daar een paar keer per jaar op bezoek om ook te zien of de informatie die ze krijgen correct zijn. Dus het is niet alleen maar de informatie die opgestuurd wordt.
Dank u wel. GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook voor de uitleg. Ik heb een vraag en ik ben niet helemaal zeker of die bij u terecht hoort, bij u hoort of bij de burgemeester, maar ik zal hem toch even stellen.
Ja.
Ja. U noemde al Utrecht-Nieuwegein, verbondenheid met elkaar. Wat mij complex lijkt is dat we natuurlijk steeds meer verweven zijn met elkaar op allerlei mogelijke manieren. Ik bedoel, we hoeven maar een week terug te gaan in de tijd en dan zien we dat al. Ja. Wat mij opviel in de analyse dat er gekeken wordt naar allerlei, ik zou bijna zeggen, en vergeef me het woord traditionele objecten. Ja. Maar er zijn ook allerlei andere risico's. Laten we denken aan datacenters.
Klopt.
Aan communicatiesystemen. En ik vermoed, u heeft het over nutsbedrijven en uitval daarvan. Er zal een relatie tussen zitten.
Ja, klopt.
Maar waarom toch niet een wat verfijndere analyse om ook deze toch wel behoorlijk risicovolle objecten mee te nemen in de analyse?
Ja, helder. Wat ik niet heb laten zien zijn de zogenaamde A-locaties, misschien bedoelt u dat, in het kader van verdediging tegen terrorisme. Dat zijn niet de traditionele bedrijven zoals we die al jaar en dag laten zien. Dat is ook bijvoorbeeld een betalingscentrum als voorbeeld. Hè. Als die wordt, als die wordt gesaboteerd, dan hebben we ook maatschappelijke ontwikkeling eerste klas. Dat is informatie die is bekend. Die is ook voor een deel ook vertrouwelijk. Die komt ook absoluut ook op tafel op het moment dat dat waar het gebeurt binnen RPT's en het beleidsteam. Maar het is niet direct informatie wat we in de openbaarheid gooien. Er zit dus wat een vertrouwelijker regime omheen. Maar we hebben hem wel scherp in het snootje.
VVD?
Dank u, voorzitter. Twee vragen. Ik zat te denken op de A2, die nieuwe landbuizen, die tunnel. Ja. Als de buitenste twee dichtgaan, dan moet het verkeer rechtdoor rijden.
Klopt.
Dan is de eerste afslag die ze kunnen pakken om te draaien is Nieuwegein.
Ja.
Moet dat niet onder het lokale risico vallen?
Ja, terecht dat ook voor Nieuwegein de transportroutes worden genoemd als een risico. Want alles wat tot vervoer wordt, is toegelaten, gaat gewoon over die snelwegen. En het klopt, als we een probleem hebben met die tunnel, dan, en het transport moet via andere banen leiden, dan wordt Nieuwegein inderdaad wat zwaarder belast. Dat klopt. Maar dat geldt sowieso voor alle verkeerscongestie. Op het moment dat er langdurig een stroom uitvalt, dan wordt middels verkeersmanagement de vervoerstromen anders geleid, waardoor inderdaad de risico's ook worden verplaatst. Dat klopt.
En nog iemand anders vragen?
Ik kan nog een tweede vraag.
Nog eentje nog dan.
De tweede vraag is bij de lokale risico's, bij de sociaal-maatschappelijke omgeving. Daar worden de NBC en Homebox genoemd. En ik voel me af, moet daar bijvoorbeeld ook niet de COM bij, die toch meer dan 1000 mensen aan kan?
Ja, we hebben er een paar genomen. Het is niet limitatief. Het staat ook natuurlijk in die ranking het een en ander. Maar als u dat wil, kunnen we dat gewoon er wel in opnemen. Dus het is niet limitatief bedoeld. We hebben er een paar genoemd die wel kenmerkend zijn. Maar dat zijn trouwens ook objecten waar heel veel mensen kunnen komen. In de COM is dat natuurlijk ook best wel veel. Maar dat is dan toch qua aantal iets minder groot. Ja. Maar het kan wel als u dat wenst. Dan kunnen we
maar misschien voor de duidelijkheid, dit zijn elke keer de top 25, maar daar houdt het niet op.
Nee.
Dus daar zit onder in de operationele aanpak en plannen die gemaakt worden, komen die wel allemaal terug. Het kan best zijn dat de COM op nummer 26 staat, maar net niet in deze lijst staat.
Ja. Dank u wel. Dank u wel. Had jij nog een vraag? Oké. D66.
Dank u wel. Ik had nog een aanvullende vraag op wat mevrouw Schouten stelde. Want het antwoord daarop was dat eigenlijk al het digitale netwerk, zoals ik het begrijp, een wat meer vertrouwelijk karakter heeft. Ik ben me eigenlijk heel erg nieuwsgierig waarom dat is. Waarom heeft dat een vertrouwelijker karakter dan de blijkbaar wat zichtbaardere objecten?
Dat zit in het feit dat het zijn de objecten waar met name de politie nogal wat aan operationele voorbereiding heeft, samen natuurlijk met het bestuur. En daar geldt ook voor dat de informatie die met andere diensten moet worden gedeeld, wat niet te know is, wordt gedeeld. Maar dat is het dan. Ook naar ons toe is het niet meer dan nodig. En dan alleen op het moment dat daar wat is. Ja, het heeft te maken gewoon met het feit dat men wil niet al te veel informatie kwijt over terroristische gevoelige objecten. Kijk, wel waar ze zitten. En dan ook niet echt aan de grote klok. Maar dat is, laat maar zeggen, passief openbaar. Maar verder wordt er niet veel informatie meer over verstrekt. Over wat daar dan precies gevoelig in is.
Okay. Maar aanvullend dat het Nationaal Cyber Security Center en het NCTV, Nationale voor Terrorismebestrijding, daar zit vooral de bewaking van de vitale infrastructuur, zowel over betalingsverkeer, internet, de energie. En wij regionaal vooral zitten met, als er van daaruit signalen komen dat er wat is, dat en de politie en de veiligheidsregio en de gemeente en het bestuur op dat moment ingeseind worden van er bestaan mogelijkheden tot. Of er wordt of er is een risico als je naar Vodafone kijkt met de brand in de centrale in Rotterdam een paar jaar geleden, is dat vooral op landelijk niveau. De regio Rotterdam was natuurlijk bezig met het bestrijden van het incident ter plaatse. Maar het effect daarvan wat landelijk was, is met name ook op landelijk niveau opgepakt. Dat, is ook in de dat zit dus ook in de rolverdeling. Dat gaat ook boven de veiligheidsregio's heen. Dus op landelijk niveau wordt vooral daar de veiligheid in de gaten gehouden.
Dank u wel. Meneer Van Wiggen nog. Eventjes nog een keer op de knopje.
Oké, nou doe die. Dank voor uw presentatie. Ik heb nog een vraagje voor. Dit zijn allemaal objecten die boven gemeentegrond en water zijn. Maar ook zaken die in de gemeentegrond zitten. We hebben bijvoorbeeld een grote NAVO-transportleiding in Gualekop. En die zie ik nergens. Is dat vanwege terrorisme of dat u dat allemaal niet noemt? Of?
Ja, ze zijn wel in kaart gebracht. Ook in het gemeentelijk overzicht staat ook iets over een transportroute onder de grond, een hoge druk gasleiding, die is genoemd. Ik kan wel even terughalen als dat lukt. Ja, dat stond erbij. Oh, wacht even.
We geloven nu zo wel dat hij erbij stond. Ja,
dus die zijn inzichtelijk gemaakt, dus ook een hoofdstuk over transportroutes onder de grond.
Dan komen we nu aan de inhoudelijke behandeling. De bedoeling is dat we met elkaar kijken of dit risicoprofiel kunnen vaststellen. En ik doe even een rondje en doen we het in één termijn. En ik wil graag met meneer Thomas beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen maar één vraag. Of een vraag en een opmerking. Gezien de gevaarlijke objecten die hier binnen de gemeente zitten, ver in het kader van als er ongelukken en dat soort dingen gebeuren, waarom heeft de gemeente nu geen verordening op artikel 149a? Dat verbaast mij ten zeerste.
149a van welke wetregeling of anderszins?
Het is 149a van de gemeentewet. En dat geeft de burgemeester de bevoegdheid om binnen te treden in woningen en desnoods de bewoners met dwang te evacueren.
Dat was uw vraag?
Ja, dat was eigenlijk mijn vraag.
Meneer Van Wiggen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, met zo'n rapport, dan ben ik blij dat je een presentatie krijgt. We hadden eigenlijk nog één vraag. We hadden graag in het raadsvoorstel een relatie willen zien tussen de risico's die hier opgenoemd zijn in dat dikke rapport, met het rampenplan, het gemeentelijke rampenplan, zodat we met name rondom wegen, vaarwegen en explosies bij grote schepen, dat we dat had voor ons de inzichtelijkheid nog wat groter gemaakt. Dat was een vraag. En een vraag of dat wellicht nog aangevuld wordt.
SP, ITERS Belang?
Onze vragen zijn beantwoord door de heldere presentatie. En ik heb mijn vraag kunnen stellen, dus we laten het hierbij. Dank u wel.
Dank u. D66?
Dank u wel. Wellicht had ik de vraag net al moeten stellen. Allereerst, het is gewoon een gedegen plan. Hè. Ik bedoel, het zou ook raar zijn als ik na al die consultatierondes iets anders zou gaan vinden. Allerlei inhoudelijke experts hebben ernaar gekeken. Wat ik merk is dat ik de cybercrime wordt bijvoorbeeld in bijlage 4 heel even genoemd. Terwijl het verwacht risico aandeel daarvan volgens mij forser is dan wat op dit moment in het stuk tot uiting komt. Daar zou ik... Ja, als we het hebben over de wensen inventariseren, nou daar ligt een wens om dat wat inzichtelijker te maken of wat nadrukkelijker te benoemen. En de andere vraag, in diezelfde bijlage 4 staat ook schaliegas, dat er in de provincie gebieden zijn waar eventueel proefboringen zouden kunnen plaatsvinden. En dat is misschien meer een vraag voor de burgemeester. Ik ga ervan uit dat dat in Nieuwegein niet het geval is, naar aanleiding van de motie die vorig jaar daarover is aangenomen.
In dit geval zijn alle vragen voor de burgemeester.
Oh, in dat geval stel ik de vraag aan de juiste persoon. Dat waren de twee vragen. Dank u wel.
Dank u wel. CDA?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het was een inderdaad een helder stuk. En verder ook niet zoveel vragen meer. In ieder geval geen nieuwe. Maar ik wil hem toch wel even genoemd hebben. Want zojuist hadden we het over internetcriminaliteit, cybercrime. Er werd net ook gesteld van ja, er gaat dan om gevoelige informatie. En ook dat anderen buiten de VRU daar een rol in spelen om dat te constateren, et cetera. Maar dat, dan denk ik, ja, dat geldt toch ook voor terrorisme. Dus waarom wordt terrorisme nou wel gewoon in het, de vormen van risico's genoemd en cybercrime niet? Waarom staat dat niet in dat lijstje? Dus dat zou ik toch nog iets helderder willen. Of dit moet vallen onder technologische omgeving, dat wordt dan wel weer als een risicovorm genoemd. Dan is het helder. En verder, wat ik mis als risicoobject, maar ja, dat kan ook wel weer met die omvang te maken hebben, waar net ook al iets over gezegd is, maar ik denk toch dat het een aparte status zou moeten hebben, dus gemeente Nieuwegein. Dit stadshuis, met zoveel partners, plus dat er vanuit hier ook het een en ander moet gebeuren als er ergens een ramp, of als er een ramp gebeurt hier, dan heeft dat wel consequenties van hoe je dan dat verder aan gaat sturen en zo, want dan kan het niet vanuit dit huis ook gebeuren, dus... Die missen wij. En dat is het enige.
Dank u wel. PvdA?
Bedankt, meneer de voorzitter. In ieder geval is de PvdA blij met die actualisatie en inventarisatie van op objectniveau per gemeente. En dank ook voor het vele werk dat erin heeft gezeten. Het werkt heel erg verhelderend om te zien welke risico-objecten we in Nieuwegein hebben en ook wat de kwetsbare inrichtingen zijn. En vooral die extra aandacht is belangrijk daarvoor, want in die inrichtingen verblijven onze kwetsbare inwoners. Zieken in ziekenhuizen, psychiatrische patiënten, ouderen in verzorgingshuizen en de kinderen in de kinderopvang. Het regionaal risicoprofiel roept toch nog twee denkpolitieke vragen op. In de RPP staat dat gasleidingen van gietijzer en brossenmaterialen gevoelig zijn voor schade met kans op kleine lekkages. En in verschillende steden in die regio bedraagt het aandeel brossenleidingen meer dan de helft van het totaal leidingnet. Zo blijkt het een stuk. En mijn vraag is eigenlijk of Nieuwegein ook onder deze steden valt. En aangegeven wordt dat netbeheerder steden in zorg draagt voor gefaseerde vervanging van deze brossenleidingen. Waarbij de meest risicovolle leidingen als eerste worden vervangen. En dan is eigenlijk eind 2029 wordt dan verwacht dat alle risicovolle gasleidingen in de regio zijn vervangen. En mijn vraag is in hoeverre vervanging van die brosse gasleidingen eind 2029 tijdig is. Want ik vind het nogal lang duren en als meer dan de helft brosse is. En dan hoe groot is de kans op het ontstaan van lekkages voor die tijd? En is in dit kader ook gekeken naar fysieke schade aan mensen en aan woningen? Ook gasleidingen en woningen. En ook naar de milieuschade van dergelijke lekkages. Ja, dus eigenlijk zou ik ook toch iets meer aandacht willen hebben voor de gasleidingen en de eventuele schade die brosse gasleidingen kunnen hebben. Verder wordt in de RPP, zoals ook D66 zegt, aangegeven dat in de provincie Utrecht er gebieden zijn waar eventueel proefboringen naar schaliegas zouden kunnen plaatsvinden. Indien het boren naar schaliegas wordt doorgezet, dienen de milieu- en operationele risico's in kaart te worden gebracht, staat in het stuk. En mijn vraag is in hoeverre wordt ingeschat dat er proefboringen naar schaliegas komen. En overigens is de PvdA van mening dat boren naar schaliegas niet zou moeten plaatsvinden.
Dank u wel. ChristenUnie.
Nou, voorzitter, dank u wel. Ik kan me wel een beetje aansluiten bij de heer Verhoeven. Als er al drie versies zijn geweest, wat zullen wij dan nog moeten proberen een vierde versie uit te lokken? Dat gaat natuurlijk niet lukken. Voorts hebben we natuurlijk al vaker een voorloper van dit beleidsplan hier in Nieuwegein gezien. Ik kan me nog eens een keer, u liet nu een plaatje zien. Ik kan me nog eens een keer herinneren dat we een animatiefilmpje hebben gehad van een dijkdoorbraak. Ach, dan zie je gelukkig dat na vier dagen het water ook weer weggetrokken is. Dus denk ik, nou ja, je hebt maar vier dagen je laars aan te trekken. Ja, ja. Dus... Nee, dus dat gaat, je zit toch in een structuur van dat we iedere keer weer de plannen updaten. Je hoeft het niet van nul af aan te verzinnen. Desalniettemin vind ik, als ik ook pakketjes bekijk, ik vind het kwalitatief wel heel erg goed. blijft één opmerking, nou twee opmerkingen toch wel een beetje blijven hangen. En dat heeft toch ook gevolgd dat ik zei van ja, waarom de ene wel en de ander niet. Ik ben toch eigenlijk wel eens nieuwsgierig naar de hele objectenlijst van Nieuwegein. Toch gewoon eens kijken van welke objecten zijn er nu eigenlijk allemaal is geïnventariseerd. En dan wil ik ook voor mezelf wel eens kijken van nou hoe nou die risico's zitten. En dan is er eentje, dit blijft toch een beetje bij mijn hoofd spelen, dat zijn de Beatrix-sluizen. Die worden dan niet genoemd in deze staatjes, maar wel in die staat daarboven, waarin staat van ja, het is een risicovol object. En dan kom ik hem toch niet tegen in die kleurentabellen. En dan, ja, dat blijft me nog bezighouden. Waarom is dat dan niet het geval? En daar wil ik het bij laten. Dank u wel.
GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk ook niet zo heel veel meer op te merken of te vragen. Ik ben denk ik vooral benieuwd straks, misschien hebben we daar niet eens zo heel veel zicht op of komt het hier niet terug, maar naar het beleidsplan en naar de vertaling ervan, heel praktisch van, er gebeurt iets in het ziekenhuis, wat betekent dit voor omwonenden en in hoeverre, we gaan nu erg uit van mondige en participatieve burgers, wordt die vertaalslag gemaakt naar de omgeving van deze objecten. Dat hoort eigenlijk niet bij de analyse van het risicoprofiel, maar dat is meer mijn nieuwsgierigheid van hoe vindt die straks die praktische vertaling plaats.
U geeft het vast mee voor de verdere uitwerking.
Ja.
De VVD?
En mag ik nog één kleine opmerking? Ja, sorry, dat was zelf ook niet heel helder. Maar toch blijft in mijn achterhoofd nog wel een beetje de vraag naar die database objecten. En ik denk gek genoeg niet eens aan cybercrime, maar veel meer aan zaken als uitval van de nutsbedrijven. Ik bedoel, dat kan door cybercrime komen of dat kan door nou, wat dan ook.
VVD?
Dank voorzitter. Het was een helder en kwalitatief zeer goed stuk. Geen aanvullende vragen aan aanleiding van de goede presentatie. Wel heeft de VVD, net als de ChristenUnie, interesse in de totale lijst. Niet alleen in de top 25, zodat we het op zijn merites kunnen beoordelen.
Wel, dan kijk ik even naar de portefeuillehouder. Er zijn een aantal vragen gesteld, die wilt u graag beantwoorden.
Laat ik beginnen met de laatste vraag over de totale lijst. Hè, want er is een hele grote lijst. Maar volgens mij, en daar worstelen we bestuurlijk ook wel eens mee, daar zit een hele systematiek van criteria achter en daar komt iets uit. En ik heb zelf wel eens naar die lijst gekeken en dan heb ik wel eens een keer het idee dat het gevoelsmatig in een andere volgorde moet staan. Maar dan zeg ik altijd, het is gevoelsmatig en op basis van die criteria die gebruikt worden, komt daar een lijst uit. Wat er wel elke keer in opvalt, is dat objecten waar veel mensen bij betrokken zijn, en als ze ook nog kwetsbaar zijn, dat die objecten veel hoger scoren dan objecten waar niet zoveel mensen bij zijn en waar zelfredzame mensen bij zijn. Dat is iets wat elke keer wel weer opvalt. Ik gebruik het zelf dan om naar zo'n lijst te kijken. Ik denk van ja, het is, ik zou het misschien anders doen, maar een ziekenhuis of een Geinse Hof waar veel mensen bij elkaar zitten die niet zelfredzaam zijn. Misschien is dat zelfs ook wel de verklaring van de Beatrix-lijst, maar ik weet het niet. Misschien dat daar dadelijk antwoord op gegeven kan worden. En daar waar mensen altijd op dezelfde plek zitten en een gebouw goed kennen, is dat weer een ander risico dan een gebouw waar iedere keer wisselende mensen zijn. Dus een stadhuis waar iedere dag vrijwel dezelfde mensen komen en de bezoekers die bij de bibliotheek komen, die komen ook elke keer is weer een andere waardering dan een MBC waaruit het hele land mensen komen die misschien maar één keer in hun leven in het MBC komen. Dat soort aspecten spelen bij die waardering elke keer een rol, maar toch goed als u die lijst wil zien. Maar ik geef die even mee, omdat toen ik hem zelf al eens een keer doornam, dat ik dacht van ja, ik zou het misschien anders doen, maar ik vertrouwde er maar weer op de deskundigen die criteria bedacht hebben en die dat spul op het zeef leggen. En dan komt er een bepaalde volgorde uit. Overigens wil die lijst ook niet zeggen van dat bij de top 25 dan is het risicovol en eronder is er niks aan de hand. Zo werkt het ook niet. Dat is een geleidelijke schaal. De vraag over de participatieve burgers. Dat is wel grappig dat die discussie is eigenlijk in deze regio een beetje gestart toen met de brand bij de Geinse Hof. Omdat we daar heel veel participatieve burgers zagen die in actie kwamen en kwamen te helpen. En dat speelt dus elke keer ook wel een rol om daar rekening mee te houden. En dan sluit ik even aan bij de vraag van de heer Van Wiggen. Die zegt van ja, hoe zit het dan met de rampenplannen? Ja, eigenlijk hebben we die niet meer. Je kan voor een heleboel objecten rampenplannen maken, maar de incidenten die in die plannen staan, deden zich nooit voor. Dus we hebben meer strategische plannen, aanvalsplannen, hoe pak je iets aan? Dus ook over, ik kan het antwoorden omdat mijn vraag was, hebben wij voor alle LPG-stations in deze stad een speciaal plan? Nee, we hebben niet voor elk LPG-station een speciaal plan. Maar voor LPG-stations in zijn algemeenheid heeft de veiligheidsregio een plan hoe ze dat moeten aanpakken. En afhankelijk van de situatie waar dat is, worden de elementen uit dat plan natuurlijk gebruikt om zo goed mogelijk de rampen te bestrijden. Moet je ook realiseren dat wat de veiligheidsregio doet, is eigenlijk reageren op wat in de samenleving gebeurt. Dus het is niet dat de veiligheidsregio bepaalt of iets wel mag of niet mag. Het zijn de bestuurders die bepalen of iets wel of niet kan in de regio. En de veiligheidsregio maakt plannen en bereidt zich voor op incidenten die kunnen komen, gegeven de situatie die door het bestuur geregeld is. Dat sluit ook aan op het verhaal van schaliegas. De VRU zegt van ja, wij zien in de maatschappij een discussie over schaliegas. Stel dat in deze regio wordt besloten dat er schaliegas geboord mag worden, dan moeten wij daarop voorbereid zijn. En zo moet u dat ook lezen. Wij hebben als college aangegeven dat we in deze gemeente dat niet willen. Dat gaat dus ook niet gebeuren. Ik zou ook niet weten waarom, moet ik zeggen, met zo'n volle bebouwing. Maar dat gaat dan ook niet gebeuren. En die discussie wordt natuurlijk uiteindelijk landelijk gevoerd als de minister van Economische Zaken vindt dat er wel ergens wat moet. Maar volgens mij heeft hij de zaak, als ik het goed begrepen heb, in de pers nu on hold gezet. Maar als hij vindt dat het wel moet, dan kan je altijd een aanwijzing krijgen. Maar wij staan op het standpunt als gemeentebestuur dat wij niet willen dat er schaliegas geboord wordt in onze gemeente. En volgens mij zijn er nog een paar gemeenten in de regio die dat ook zo gezegd hebben. Maar daarom moet de veiligheidsregio zich wel voorbereiden op een situatie dat dat gaat komen. LNG, natural gas, is eigenlijk zo'nzelfde. Het ministerie van Economische Zaken zegt, wij willen dat in het land introduceren omdat het voor milieu goed is. Maar het brengt wel nieuwe veiligheidsregio's met zich mee, risico's met zich mee. En die veiligheidsrisico's kunnen voor de veiligheidsregio geen reden zijn om dat tegen te houden. Die veiligheidsregio werkt, want als bestuurlijk gewenst wordt dat er zoiets mag en kan en moet in Nederland, dat de veiligheidsregio zegt, ja, dan brengen wij de veiligheidsrisico's in kaart en dan bedenken wij plannen dat als dat risico zich voor gaat doen, dat we dat op een goede manier kunnen gaan bestrijden. Dus de keuze of iets wel of niet doorgaat, ligt niet bij het bestuur van de veiligheidsregio, dat ligt bij de andere besturen, dus bij gemeentebesturen, provinciebesturen, rijksoverheid, of iets wel of niet kan in dit land. Dus de veiligheidsregio is altijd volgend. De gietijzeren leidingen, ik heb zo'n vermoeden, maar ik kijk even naar de overkant, dat wij die in Nieuwegein niet hebben, want wij zijn zo'n jonge gemeente dat die toen niet meer gebruikt werden. Dus dat speelt echt in de oude steden. Maar de gietijzeren brossenleidingen, dat zijn die liggen in de oude steden, want die zijn denk ik van lang geleden. Wij zijn zo'n jonge gemeente, bij ons speelt dat niet. De vraag die u stelt kan me wel voorstellen. Maar er zal ook best wel ergens een afweging gemaakt zijn van als het echt zo risicovol is dat het eerder moet, dan zal 2029 niet toereikend zijn. Maar het speelt in onze gemeente vermoedelijk niet, gezien de jeugdigheid van onze bebouwing. Cybercrime en terrorisme, daar geldt eigenlijk hetzelfde een beetje voor. De veiligheidsregio bereidt zich voor op incidenten die zich voor hebben gedaan als er bijvoorbeeld een terroristische aanslag is. En er zijn slachtoffers en er is ontwrichting en er moet van alles gebeuren. Dat is de zaak van de veiligheidsregio. Als het over cybercrime gaat, dan zit dat veel meer, en het zit ook wel een beetje op het scheidsvlak tussen wat de politie moet doen en de bewaking daarvan en dat in de gaten houden en dat te voorkomen. Overigens, om een paar plaatsen zie je die discussie wel, hoe is de afstemming nou tussen de politie en de veiligheidsregio? Daar wordt bij de veiligheidsregio bestuur is ook altijd de politie aanwezig. Dus het wordt wel op elkaar afgestemd. Maar echt de beveiliging en het voorkomen van cybercrime, want dat zit veel meer aan de voorkomen kant dan aan het bestrijden van als het incident zich voorgedaan heeft. Dat zit bij de politie. Als het incident zich voordoet, dat je ontwrichting in de samenleving krijgt en mensen moeten opgevangen worden en mensen moeten gezegd worden dat ze thuis blijven. De effecten daarvan, en daar de inzet van, die vallen wel weer onder de veiligheidsregio. Ik denk dat dat ook voor het perspectief daarvan is. Dus er is wel ook een onderwerp wat relatief nieuw is, waar ik ook gewoon bestuurlijk van zie dat we daar nog op een aantal plekken mee bezig zijn. En dat zich dat in die zin ook nog niet uitgekristalliseerd heeft. In de zin, wat doe je als er zoals een traditionele brand is? En hoe ruk je uit en hoe blus je die brand? Want dat doen we al een paar honderd jaar, dus we weten hoe
misschien
dat...
Misschien wilt u even een punt zetten, dan kan mevrouw Blom een vraag stellen.
Ja.
Ja, maar dan blijft nog steeds wel mijn vraag staan. Dat geldt toch ook voor terrorisme? Dat gaat de VRU ook niet. Die reageert ook pas op het moment dat er een terroristische aanslag is.
Nee, maar dat klopt. En zo is hier ook. Ja, als het over menigte gaat waar een aanslag pleegt en er is ontwrichting en er zijn slachtoffers. En er moet hulp verleend worden en er moet brand bestreden worden. Want dat zijn de effecten van. Hopelijk niet wat zich niet zal voordoen, maar stel dat de effecten zijn van een terroristische aanslag. Dan is dat waar de veiligheidsregio ook van is en waar de gemeentebesturen ook van zijn. Het voorkomen daarvan, de preventie daarvan ligt echt bij de politie en bij het OM en bij de Rijksoverheid. Dus dat samenspel tussen al die hulpdiensten en diensten die we hebben om dit te doen, dat moet natuurlijk wel goed georganiseerd zijn. Maar dat is ook de reden dat al die andere aspecten niet in dit plan zitten, maar dat u die eigenlijk ook wel terug moet vinden in een. En dat zie je straks, want we hebben vanavond ook nog het plan van de politie Midden-Nederland opstaan. Daar ziet u dat cybercrime een van de aandachtspunten is die bij de politie topprioriteit heeft.
Ja, maar dan mag ik nog even. Ja, dan draai ik de vraag een keer om. Waarom staat terrorisme erin?
Volgens mij,
de gevolgen van terrorisme.
Als er een grote bom had, terroristische
bom. Maar de gevolgen van cybercrime, dat kan toch ook zijn dat de VRU moet gaan acteren. Dus ik. Ja.
Maar in die zin staat hij er wel in. Maar zeg van. Maar de kwetsbare objecten van cybercrime. Kijk, als het een datacenter in Amsterdam crasht. Dan is daar, daar de brand en daar het probleem. Net bij Vodafone. Hè. Dat was een brand in Rotterdam. Maar de effecten gingen over het hele land. En als die zover gaan dat er mensen geëvacueerd moeten worden of opgevangen moeten worden, of dat kwetsbare mensen van medicijnen moeten worden voorzien, ja, dan komen de plannen van de veiligheidsregio wel weer in beeld. Ja, het is ook. We kunnen dat niet allemaal van tevoren bedenken. En in zo'n complexe situatie gaat het vooral ook om het samenspel tussen de verschillende overheden en de verschillende hulpverleningsdiensten.
Dus je wilt u iets bondiger gaan antwoorden.
Ja, ik probeer uit te leggen, voorzitter, hoe het werkt.
U herhaalt zich nog alles, dus het kan wel komen.
Het stadhuis, hoe dat zit, nou, zit in die lijst ergens, maar we hebben afspraken gemaakt dat stelde dat hier, wat is dat, de rampenstaf niet hier vergadert, maar op een andere plek, dat is geregeld in de planvorming. Ik heb ze daarmee gehad, volgens mij, voorzitter.
U had nog één vraag van meneer Thomas openstaan.
Ja, ik begrijp. Ik heb volgens mij de bevoegdheid om mensen toestemming te geven om hun woningen binnen te dringen of binnen te treden op het moment dat nodig is. Ik heb nog niet gemerkt dat nodig is en ik moet het antwoord op dit moment schuldig blijven of we die verordening wel of niet hebben. Ik heb volgens mij nu de bevoegdheid om toestemming te verlenen om woningen binnen te treden. En die geef ik ook als het nodig is af. Dus ik heb nog niet gemerkt dat die verordening, als we hem niet zouden hebben, dat ik die mis.
Kunnen we afspreken dat u de vraag even schriftelijk beantwoordt?
We zoeken het uit en dan als
daar een. Uitstekend. Dan stel ik nu voor dat we een rondje doen om de meningen te peilen en aan te geven of u een hamerstuk of een bespreekstuk vindt. Meneer Thomas?
Hamerstuk.
CDA? CDA, oh sorry, VSP, excuus, ja.
Dat was vroeger.
Olifant, hè? Ja. Sorry.
Hamerstuk.
SP. Ieders belang.
Hamerstuk.
D66.
Hamerstuk.
CDA.
Hamerstuk.
PvdA.
Hamerstuk, maar ik zou toch nog wel heel even willen vragen of de burgemeester echt wil kijken of wij geen brosseleidingen hebben. Want volgens mij dat er ook andere materialen, die gewoon bros zijn dan gietijzeren, dat die ook gevaarlijk zijn. Maar misschien kan dat schriftelijk. Als het gewoon goed is, dan is het goed, maar. Als het niet
misschien
zo is,
dat
het
antwoord
door
de een van de mensen de overkant gegeven kan worden.
Nou, we maken eerst het rondje even af. CU? Hamerstuk.
GroenLinks?
VVD?
Eveneens hamerstuk.
Oké, dus daarmee hebben we vastgesteld dat het een hamerstuk is. De brosseleidingen, kunt u daar iets over zeggen?
Wat de burgemeester zegt, dat klopt. Met name in de oude binnensteden hebben we de grootste problemen. En Nieuwegein is een redelijk jonge gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet liggen. We kunnen. Als je dat wil, tot op de bodem, tot in de bodem uitzoeken, waar ze dan liggen. Dat gaan we gewoon steden vragen als u dat op prijs stelt.
Ja. Goed.
Ja.
Oké, daar krijgen we dan schriftelijk antwoord op. Oké. Daarmee is dit punt afgehandeld. Kunnen we naar agendapunt 4.